Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar alweer een tijd vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Nienke Nijman. Nienke was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan bij het ondervragen van experts en ervaringsdeskundigen. Dat levert uiteraard weer interessante inzichten en gesprekken op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt.
Zo, lieve Nienke. Hoe was jouw week?
Nou, lieve Jacqueline. Mijn week was eigenlijk wel heel leuk. Ik heb heel veel leuke werkdingen gedaan. En eigenlijk een beetje één thema overkoepelend, waar ik eigenlijk continu weer achter kwam, was... Ik heb mijn relatie verbroken. En ik dacht altijd, mijn relatie, daar maak ik echt wel heel veel keuzes voor mezelf in. En ik doe wat ik nodig heb. En ik kom er dus, zoals afgelopen week, waarin er gewoon heel veel leuke dingen zijn, heel veel leuke mensen, werkgerelateerd dus op mijn pad komen. Denk, jeetje, maar ik heb dus nu een gevoel van vrijheid en keuzes die ik kan maken.
Wat je niet had in de relatie.
Nou, dat is dus een beetje het gekke, want ik heb dus altijd gedacht dat ik die vrijheid absoluut wel had. En ik denk ook dat ik die vrijheid had, maar ik deed het niet. En dat is dit is misschien ook een beetje tegenstrijdig, want wij hadden binnen onze relatie heel veel ruimte voor vrijheden. Dus daarin heb ik me in principe nooit beperkt hoeven voelen.
Ja.
Maar dus in hoeverre leg je...
Seksuele vrijheden.
Onder andere. Maar ook gewoon in het ondernemen van dingen. En dat je je dan dus ineens realiseert van, ja, jeetje, maar je bent je dus toch voortdurend aan het aanpassen. Zelfs al krijg je die vrijheid en die ruimte.
Ja, maar aanpassen in negatieve zin. Of toch compromis sluiten die je... vervelend heb gevonden.
Nee, niet zozeer compromissen sluiten, maar wel dus inderdaad dat je dus op hele kleine schaal dus keuzes maakt die ik nu anders maak dan dat ik in die 10 jaar tijd heb gedaan.
Oké.
Okay. En dat vond ik heel bijzonder. Maar zelfs als het dus om werkdingen gaat, dat het daar overal dus al in doorwerkt.
Bizar.
Ja. En hoe was jouw week?
Nou, ik had natuurlijk vorige week verteld dat ik curatele sta. Mm-hmm.
Nou, dat komt ongeveer op hetzelfde neer.
Mijn vrouwelijke kant begint zich heel sterk te ontwikkelen. Ja,
ja,
bij
leuk,
iemand
hè?
Die zijn mannelijke kant heel erg aan het ontwikkelen is. En dat is een onvoorstelbaar, ongekende, sensationele ervaring die ik mijn hele leven niet heb gekend.
Maar is hij zijn mannelijke kant ook aan het ontwikkelen,
ja,
of is die er al?
Nee, aan het ontwikkelen.
Dus jullie zitten echt samen.
Ja, en op de een of andere manier is totaal niet bewust geweest dat dat iets is wat we dus allebei enorm behoefte aan hebben gehad, ons hele leven, en dat niet zo beseft hebben.
Nee.
Dus dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Wil zeggen.
Volgende keer misschien meer. Maar ik vind dit zo mooi, hè, dat inderdaad het je niet realiseren dat er dus zo'n sterke behoefte ergens toe is, totdat je dus daar ineens mee in aanraking komt.
Ja, en dat je pasleer, zei ik tegen iemand, zo vaak heb ik in mijn leven gedacht, ik heb het pasleer ook op Instagram gezet, zo vaak denk je, ik snap het nu. Ik heb mijn trauma's verwerkt. Ik weet alles. Ik weet alles over mannen. Ik weet alles over seks. Ik heb alles doorwerkt. Ik ben 45, denk je dan, of 35. En nu ben ik 49. En nu weet ik, als ik straks 65 ben, dan denk ik, ja, Jacqueline van 49. Jij dacht dat je toen alles begreep. Zoals ook mensen van 22 dat doen. Van, ik weet nu hoe alles in elkaar zit.
Maar nu weet je, over zoveel jaar, weet je dus nog meer.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, dat is een heerlijk
Daarom
gevoel.
Is dat hele ouder worden. Hopelijk gaan we dus toch ooit nog naar een cultuur waar dat wel wat meer geapprecieerd wordt. Ja, ook door onszelf misschien. Maar ja,
en je bent prachtig. Zelf ben je bezig een voorbeeld te stellen daarin in ieder geval.
Ja, heerlijk. Nou, en ik ben ontzettend blij dat we een heel bijzondere gast hebben. Want dat is David de Kok. Ik heb er al heel lang naar uitgekeken dat hij te gast zou zijn en hij is er nu. Hij behoort samen met zijn compagnon Arjen Vergeer van 365 dagen succesvol bij de meest invloedrijke hedendaagse denkers van Nederland. Zo, over geluk, relaties en succes. Zij schreven er menig bestseller over en begeleiden inmiddels duizenden deelnemers tegelijk. Via onder andere live seminars. Hebben een fantastische podcast. En al bijna 10 jaar delen ze de belangrijkste eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven aan iedereen die het maar horen wil. De missie is om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Ook organiseert hij geregeld zweethutceremonies die horen bij deze missie. Thema's als relaties en geluk in jezelf vinden hoor ik steeds meer zijn werk voorbij komen. En vooral daarom wilde ik graag met hem om tafel. En ik wil eigenlijk beginnen. Welkom, David.
Dank je wel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Ik wil vooral beginnen met, ik heb er vanochtend over nagedacht. Toen ik mijn relatie verbrak van 14 jaar, mijn lange relatie waarin ik een dochter heb gekregen, waarvan je denkt, dit blijft voor altijd, waarin ik in een stramien zit. Toen ik die verbrak, toen ging ik dat vertellen tegen mijn toen 87-jarige moeder. En ik dacht, oh god, weet je, mijn moeder is van de jaren 50 generatie. Die is niet anders gewend, er wordt niet gescheiden. Er wordt bij elkaar gebleven. Het is ondenkbaar. Hoe kun je je kinderen dat aandoen? Dus ik, nou, met angst en beven naar mijn moeder en ik vertel haar dat. En ze staat op en met haar frêle armpjes gooit ze me in de armen en zegt ze, eindelijk, ik ben van de 50 jaar huwelijk doodongelukkig geweest, 49 jaar en 8 maanden lang. Maar ik kon er niet uit. En jij doet het wel en ik ben zo trots. En dat was, nou, alsof mijn hele moederlijn achter ons pats, 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 alsof alle lampen aangingen. Het was zo'n mooi, fantastisch moment. En vanochtend dacht ik eraan, omdat ik natuurlijk wist dat je kwam. En toen dacht ik, die generatie, en ik chargeer, die generatie had gewoon een script. Dit is wat we gaan doen. De vrouw speelt deze rol, de man speelt deze rol. En we gaan dit 50, 60 jaar lang met elkaar doen. We gaan niet doen aan persoonlijke ontwikkeling. We gaan geen vragen stellen. We gaan dit gewoon uitzitten. Op hele nare manier. We zitten nu in een tijd waarbij mensen, of de een of de ander, aan persoonlijke ontwikkeling doen. En mijn vraag is dan eigenlijk, hoe moeten we dat gaan doen als je dus, want dat heb ik ook zelf meegemaakt, als de een zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen en die komt thuis en er komt een verwijdering, een verschil in ontwikkeling, hoe dan verder? Snap je? Het is nogal een grote vraag, maar begrijp je waar ik heen wil?
Ik ga een poging doen.
Oké. Okay.
Ja. Bedoel je te zeggen dat door persoonlijke ontwikkeling de kans op scheiding groter wordt? Dat je eigenlijk sterker, je voelt je sterker, je voelt je zelfstandiger. En dus is het ook niet meer zo logisch om 50 jaar in een huwelijk te zitten waar je niet gelukkig bent.
Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar een mensenleven, dat het makkelijker maakt als je besluit, wij zitten in deze rollen. Wij gaan dit zo doen, 50 jaar lang, en verder stellen we geen vragen. Op het moment dat je die vragen wel gaat stellen, je gaat met jezelf aan de slag. Vorige week hadden we een gast, die zei, dat is ook een, zeg maar, een transformerende coach, die zei tegen mij, mensen komen voor een sixpack en gaan weg met een scheiding. Snap je? Veel vrouwen komen binnen en zeggen, ik moet fitter worden. Mm-hmm. En uiteindelijk denken ze, maar dit waar ik in zit, wil ik eigenlijk helemaal niet. Zolang je geen vragen stelt, kun je het heel makkelijk 60 jaar doen. Wat wanneer je wel persoonlijke ontwikkeling gaat doen? Wat, ik bedoel, jullie hebben zoveel mensen opgeleid. Wat heb je daar van dit soort dingen teruggezien?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat een bijeffect is. Ik weet alleen niet of dat, ik zit er gewoon over na te denken of dat erg is of niet. Ik ben namelijk zelf nogal een voorstander van niet scheiden.
Waarom?
Ja, daar zat ik dus ook even met mijn gedachten. Ik dacht, dit wordt natuurlijk meteen heel ingewikkeld. Nou, het grote nadeel van, zeg maar, de traditionele oude, zou ik haast willen zeggen, het is nog niet zo heel oud, maar laten we zeggen de afgelopen 10 jaar van persoonlijke ontwikkeling, is een ego-versterkend principe. Dus mensen krijgen veel meer door dat er meer in ze zit. Ze kunnen zelf iets bereiken, ze kunnen zelf iets voorstellen. Mijn allereerste boek heette ook Succes door eigen creatie. Dus wat jij kunt doen. Ja, en dat is een focus op het ik. Daar is verder helemaal niks mis mee. Want als je niet in eerste instantie focust op het ik, dan heb je helemaal niet eens het idee dat je überhaupt zelf iets te vertellen hebt. Dus mm-hmm. dat is natuurlijk waar jij op doelde. Met, nou ja, het ging nou eenmaal zo, dat is het script wat er al lag. En daar heb je naar te voegen. Dat leidt ook niet tot geluk. Vervolgens heb ik een soort, ja, misschien is het ook wel in de contramine, ik weet het niet. Maar nogal een reis achter de rug met, er zit gewoon meer in. En dat was in mijn geval ook wel nodig, omdat ik A, vroeg de kerk verliet en daarna B, vroeg school verliet. Dus ik was ook vrij op mezelf aangewezen. Mm-hmm. En dat bleek eigenlijk verdacht goed te lukken. Later had ik best wel veel van de mensen waarmee ik studeerde gewoon bij mij in dienst. Dan dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel wonderlijk hoe dat dan, ik ben er in ieder geval niet slechter van geworden. Dus het hele idee dat je er zelf iets van kunt maken is natuurlijk ook een enorme bevrijding. Echter, je introduceerde dat al. Onze missie was lang om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken.
Ja.
En ik had nou niet het idee dat die mensen op een diep niveau gelukkiger werden.
Ja.
Je wordt niet veel gelukkiger van vervolgens scheiding. Je komt er vooral achter dat het in de volgende relatie meestal ook niet heel veel beter wordt. Dus het is maar de vraag of je uiteindelijk je les leert. En dat moet iedereen natuurlijk verder zelf weten. Alleen ik werd er vooral niet gelukkiger van.
Mm-hmm.
Dus van dat idee van persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk een zelfversterkend, dus zou je kunnen zeggen een ego-versterkend principe. Toen waren er een aantal gebeurtenissen in onze levens. En toen zijn we eens opnieuw gaan nadenken over dat concept. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik een iets ander idee heb over, nou, laten we het anders formuleren. If you lose, don't lose the lesson. En dus ga niet op zoek naar een vervangingsvraag. Mm-hmm. Maar en waar is het beter? Maar kijk, wat wilde het mij leren? En dan kan het ook zo zijn dat je besluit om wel uit elkaar te gaan. Het is ook zeker niet dat je altijd maar bij elkaar moet blijven. Daar gaat het helemaal niet over. Maar er zitten vaak meer interessante lessen in het samen uitzoeken dan het uit elkaar gaan.
Ja, nou ja, daar heb ik ook een aantal jaar voor genomen. Voordat ik de beslissing nam om wel uit elkaar te gaan. Ja, ja. En daar nu dus echt heel gelukkig iedere dag al mee zijn, bijna 2 jaar. Dat is dan wel fijn.
Ja.
Klinkt dat onwaarschijnlijk?
Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik ga niet over of jij wel of niet gelukkig bent. Als jij je gelukkig ervaart, dan is dat zo. En dat is prachtig. Je vroeg me stelde een vraag in algemene zin. En
ja.
In algemene zin denk ik dat het bijeffect van persoonlijke ontwikkeling een niet zo'n positief effect is. En het hoofdeffect is natuurlijk een uitstekend effect. Maar het bijeffect, daar moeten we af en toe ook even naar kijken. En dat is nu het tweede deel, of in ieder geval het volgende deel van mijn aandachtsgebied is dit. En ik heb van dat bijeffect het hoofdeffect gemaakt.
Ja.
En het gaat bij mij ook dus niet meer over of ik wel of niet gelukkig ben, maar het gaat over of ik wel of niet in vrede ben. En dat is iets heel anders. En het is wel zo, als je in vrede bent, dat je daar heel veel geluk omheen kunt ervaren. Alleen ik ervaar in geluk, maar misschien bedoelen we hetzelfde, dan is het maar een woord, maar dat kun jij checken. Maar ik ervaar in geluk een bepaalde tijdelijkheid. Het gevoel van extase kan niet permanent zijn. Dus dan gaat het op een gegeven moment weer weg en dan komt het weer terug. En dan moet het weer opnieuw opgewekt worden. En daar heb ik veel tijd aan besteed. En uiteindelijk ontdekt dat ik daar persoonlijk in ieder geval niet zo gelukkig van word. Af en toe wel even, maar het heeft geen blijvend effect. De staat van vrede daarentegen is super blijvend. Dus wat er ook maar gebeurt, de staat van vrede is een interne aangelegenheid. En zodra ik me ook laat afleiden, dan weet ik, oh wacht even, ik heb eerst zelf iets te doen. Ik heb eerst die staat van vrede weer te herstellen. En dat heeft dus niks met mijn omgeving te maken. Dat is mijn aangelegenheid en ook alleen maar mijn aangelegenheid. Ik denk dat ik daar een leuker mens van ben geworden. En ik denk dat het mijn relatie nogal ten goede is gekomen. Want daar is het natuurlijk het moeilijkste, begrijp je.
Ja,
maar jullie zitten natuurlijk wel in een relatie en door het werk wat jij doet, het werk wat je vrouw doet, dat daar die ruimte ook voor is. Ik heb namelijk toevallig best wel wat mensen ook in behandeling gehad, waarbij juist de focus op persoonlijke ontwikkeling bij één van beide, mm-hmm, ervoor zorgde dat de discrepantie tussen twee zo groot werd, Of dat door de ontwikkeling van de een er eigenlijk zoveel weerstand ontstond bij de ander.
Ja, dat herken ik.
Dat dat dus echt gewoon op den duur ook niet meer, daar viel de verbinding dus ook niet meer te vinden. En dat is, hè, als je samen kan ontwikkelen en samen dus af en toe ook even heel bewust kan zeggen, ook, maar jij gaat nu even dit pad bewandelen en dat is oké, en ik ben er voor jou. En als je komt vanzelf wel weer terug, of je geeft op een gegeven moment aan van, oh ja, maar ik heb weer eventjes ruimte voor ons, in plaats van het, bijvoorbeeld het herstellen van die innerlijke vrede. En dat is super mooi. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een soort van de ideale situatie waarin je met z'n tweeën kan groeien en bloeien.
Ja, daar denk ik wel echt iets anders over.
Ja?
Maar goed, dat is misschien ook de reden waarom ik hier zit. Ik wilde er geen discussieprogramma van maken. Dat is, dus daar,
ja, maar er mogen verschillende perspectieven zijn. Nee, absoluut.
Dat gaat namelijk uit van de dualiteit. Dus er is een ander en er is een ik. En als dat zo is, dan heb je helemaal gelijk. En dus de ander en die doet wel of niet iets en ik doe iets en... of niet iets, en daarmee zou er een verbroken verbinding kunnen ontstaan. Vanuit non-dualiteit, mijn geliefde nieuwe grote thema, is er helemaal geen ander. Is er ook helemaal geen ik. Er is alleen maar de ruimte ertussen. Dus je kunt wel zeggen, ik heb nu geen relatie meer. Moet je je voorstellen dat ik bij Emanuela weg zou gaan.
Ja.
De liefde van mijn leven en onze relatie zou ik niet redden. Dan heb ik nog steeds een relatie met haar, alleen in een andere vorm.
Ja.
Dus we doen heel vaak, dan het is dan voorbij. Het is helemaal niet voorbij. Je hebt alleen de vorm veranderd, maar die relatie is echt voor eeuwig. Nou, daar zit al een mega grote les in. Je kunt er niet meer uit. Sterker nog, ik wil er dus ook helemaal niet uit, want ik wil namelijk iets wat niet kan. Ik wil niet iets wat niet kan, dat moet ik het goed zeggen.
Ja, maar je wil dan uit die eerste vorm. Als ik kijk naar mijn ex, dan zijn wij geen liefdespartners meer. Maar ja, wij blijven altijd ouders. We blijven altijd aan elkaar verbonden. We zijn 14 jaar met elkaar geweest.
Ja.
Dat is wat je bedoelt, toch?
Alleen jij hebt de beslissing gemaakt, net zo goed als dat ik dat heb gemaakt, om dus wel...
om de vorm
uit,
te veranderen.
In ieder geval uit de romantische liefdesrelatie te stappen.
Ja. Ja.
Je maar hebt de vorm aangepast, maar je bent niet uit de relatie.
Nee.
En dat maakte voor mij heel veel uit. Ik heb 16 jaar gedaan over mijn eerste scheiding. Daar ben ik 16 jaar van in een soort van rouw geweest. En, dat leek op een gevecht. Totdat ik op een gegeven moment in mijn huidige relatie in relatietherapie was. En wat we overigens nog steeds doen, kan het iedereen aanraden. Bij ons is dat dan meer leertherapie, maar dat maakt verder niet uit. En we zaten daar en ineens viel bij mij het kwartje. Oh, wacht even, ik heb gewoon van haar gehouden. Als ik eerlijk word, als ik reëel word over wat daar is en is geweest, dan is dat liefde geweest. Zo heeft het er niet uitgezien. En zeker niet de laatste 16 jaar. Het was alles behalve. Maar het is wel liefde. En het is mijn reactie was een beschermingsreactie op mijn pijn. Maar als ik voorbij de pijn kwam, voorbij mijn eigen oordeel kwam, oordeel over haar, oordeel over mezelf, oordeel over de omgang met ons kind, oordeel over van alles en nog wat. En ik schrok daar gewoon van. Zo, ik schrok dusdanig dat er ook zoveel tranen kwamen, dat ik ook even niet kon stoppen.
Mm-hmm.
En dat was prachtig. Sinds die dag is al het gedoe voorbij. Nooit meer gedoe geweest. Niet met ons kind, niet onderling. Het is gewoon helemaal rustig. En ik voelde dus voor het eerst weer vrede. Al die tijd was ik eigenlijk niet in vrede. Alles wat ik doe om die niet-vrede te compenseren, dat zag je in mijn gedrag. Nou, dat is wat je krijgt vanuit de dualiteit. Er is een ander, er is ik. Ik had natuurlijk het verlangen, een verwachting, dat we elkaar gelukkig zouden maken. Ik was natuurlijk ook ongelooflijk jong, een tikkie naïef. En ik dacht van, ja, wij kunnen dit wel redden. Ik zal jou redden, jij zal mij redden.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk allemaal niet zo heel handig. En er zat een verwachting op. Nou, wat ik feitelijk heb gedaan, is in die vergevingssessie, is die verwachting losgelaten. Van wie was die verwachting? Van haar? Nee, die was van mij. Dus ik werd reëel over mijn eigen verwachting. Alleen wat ik nooit had verwacht, is dat er liefde voor terugkwam. En dit was echt iemand die stond, nou ja. Af en toe heb je van die lijstjes waarbij je het niet erg zou vinden als iemand iets zou overkomen. En zo erg was dat. Ik dacht gewoon, mijn leven zou echt makkelijker zijn als jij er gewoon niet meer bent.
Ja.
En dat is helemaal weg.
Zou jouw huidige relatie hetzelfde zijn als jij die ervaring niet had gehad? Want dat is nogal een les die je daaruit haalt.
Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Omdat ik ben geworden wie ik ben door alles wat je hebt meegemaakt. Dus je kunt dat niet ontkennen. Mijn huidige relatie is wel heel veel beter geworden doordat ik me besefte dat die compensatiestrategie, en daarom zei ik al, je hoeft soms niet van relatie of van persoon te wisselen om wel van relatie te wisselen. En dus onze relatie is daar echt 1000 keer beter van geworden. Toen ik namelijk durfde te voelen, ik was eigenlijk bang geworden voor de liefde. Ik was teleurgesteld in de liefde en dus in de toekomst bang geworden.
Ervan. Want er hing een script aan. Het moet natuurlijk op een bepaalde manier zijn.
Nou, en er hing een verdedigingsmechanisme aan. Ja, dus als ik werkelijk van iemand hou aan wie ik mijn hart geef, dan wordt erop getrapt. Of als ik werkelijk van iemand hou waar ik bepaalde verwachtingen en verlangens bij heb, dan gaat dat niet goed. Dus, denkt mijn onbewuste, pas op, pas op, pas op. Nou, Emanuela is echt mijn allergrote liefste. Dat is helemaal fantastisch. Mm-hmm. En toch slopen daar diezelfde soort angstpatronen in. En dus het is eigenlijk in het leven heel simpel. Het is of liefde of het is angst. Nou, ga nog maar eens kijken. Kijk maar eens naar mensen met een liefdesrelatie. Met een romantische relatie. Met hoeveel mensen zou je willen ruilen? Nou, met bijna niemand. En dat komt omdat die relaties niet meer gebaseerd zijn op liefde, maar op angst.
Ja.
En het kan al zijn angst dat je bij me weggaat, of angst dat ik niet goed genoeg ben, of niet mooi genoeg ben.
Alleen
of dit
te
niet
zijn.
Heb, of dat. Alleen te zijn, zeker, mm-hmm. Dat is misschien wel de nummer 1.
Ja.
En die herkende ik natuurlijk ook bij mezelf. En dat is uiteindelijk in de diepte allemaal angst voor de liefde. En daarom denk ik werkelijk dat de meeste mensen in eerste instantie beter af zijn door hun commitment serieuzer te nemen in plaats van het commitment inwisselbaar te maken. En dat maakt deze tijd niet per se een makkelijke tijd voor diepgang in relaties, omdat die inwisselbaarheid veel groter is geworden.
Denk je dan ook dat de drang die, ik heb het idee hoor, maar misschien word ik ermee omgeven, naar heel veel mensen die hun relatie willen openen of die van alles buiten de deur willen, dat ja. ook met angst te maken heeft? Zie je dat zo?
Ja. Sterker nog, dat is het spiritualiseren van je commitment issues.
Okay. Angst voor wat dan? In dat geval?
Nou, ik zal die zin nog een keer herhalen. Is het spiritualiseren van je commitment issues. Dus in werkelijk diep commitment gaan we voorbij de vorm. Dus wat er vaak gebeurt in, en natuurlijk zijn er vormen waarbij dat heel goed werkt. En wie ben ik om daarover te oordelen? Maar je vraagt het mij. En dit is mijn kijken. En dus ik veroordeel niemand die doet. Alleen het zou mijn route niet zijn. Omdat ik inmiddels weet dat ik in die angstlaag compensatiestrategieën tegenkom. En dit zou voor mij een hele aantrekkelijke zijn. Oh, weet je wat, dan ga ik de relatie openen of dan gaan we dit of dat doen. Maar het zou bij mij ten koste gaan van mijn werkelijke commitment issues.
Ja.
En dus ligt er een... Zou dat bij mij... Iedereen moet dat natuurlijk verder zelf weten. Maar ja. Bij mij zou dat vanuit een angstlaag komen. Ja. En ook eentje die ik in eerste instantie zou ontkennen. Zeker.
Maar zou het dan anders zijn voor jouw gevoel als je dus niet zozeer die bindingsproblemen hebt, maar wel de liefde heel erg kan voelen en de liefde niet laat definiëren door de vorm waarin die komt?
Ja, maar dat zou in theorie kunnen. Dan zit je echt praktisch tegen de verlichting aan. Dus ik kan me voorstellen als je echt zo'n beetje zo half verlicht bent, dat je waarschijnlijk ook niet meer die vorm van relaties aangaat, überhaupt. He, dus je überhaupt
welke vorm niet?
Nou, gewoon de
monogame relatie.
De afspraak van wij hebben überhaupt een relatie. Kijk, liefde heeft namelijk geen vorm nodig. Liefde is liefde. Zodra er vorm komt, wat hebben wij nu? Wat is dit nu? Is er al iets ten koste gegaan van die liefde? Want dan moet er namelijk iets bevestigd worden wat eigenlijk drukt op... Ja, ik vertrouw het anders niet.
We willen een labeltje.
Dus dan is het niet als vanzelfsprekend of onvoorwaardelijk. Hoe
terwijl
het voelt.
Het is precies het tegenovergestelde. Want op het moment dat liefde liefde is, dan is het onvoorwaardelijk. Anders was het geen liefde.
Ja, en dan is het er. Ja.
En dan is het er. Dus je zou kunnen zeggen, als je helemaal in het moment leeft, ja, dan hoef je ook niet te labelen, want dit is het moment. Dit is in theorie, klinkt dit prachtig, maar ga het maar doen. Dat is echt hopeloos ingewikkeld. Ik vind het al heel ingewikkeld ik vind dit met Emanuela niet zo heel ingewikkeld, maar het is een handful om gewoon met z'n twee dit heel bewust te doorleven en het heel fijn te hebben met elkaar. Ik moet er niet aan denken dat ik dat op meerdere vlakken zou moeten doen.
Seksueel ook niet, bedoel je?
Nee, op alle vlakken. Nee. Geldt dat, ja.
Ja.
En nou is het wel zo dat... Ja, ik had je al hiervoor gewaarschuwd toen je me uitnodigde. Ik weet er gewoon heel weinig van. Dus ik weet natuurlijk waar deze podcast over gaat. En ik voel me daar een enigszins vreemde eend in de bijt. Maar ik ben blij dat ik mijn relatie steeds verdiep. Dus zodra er seksuele behoeften zijn die ik in de relatie niet zou kunnen vinden, dan is het een uitnodiging voor de relatie zelf en niet buiten de relatie. Dat zou wellicht nog een oplossing kunnen zijn, maar ik kan me nu geen scenario voorstellen waarbij dat niet uitgewerkt zou kunnen worden in de relatie. En dat komt omdat de focus niet ligt op het fysieke. Dus in de liefde, werkelijk liefde, gaat niet over het fysieke. En dus het idee van het fysieke en het idee van extase, dat is een speeltje van het ego. En dat is nou net iets wat ik graag wil doorzien en niet in wil blijven hangen.
Dus zou het dan ook zo kunnen zijn dat wat ik vorig jaar heb gedaan, dat drinken uit een brandweerslang, veelvuldig daten, dopamine, junken, gedrag, dat een egospel is geweest?
Is dit een vraag? Dit is geen vraag, toch?
Het is, hoop ik. Het is een soort open deur.
Weet je het zelf ook?
Nee, dat mag ik dus geen vraag.
Nee, ja, ik vind ben een koning in de open deuren intrappen, David.
Maar David, ik vind het wel interessant. Want inderdaad, ik zeg ook altijd, wat is liefde als die niet onvoorwaardelijk is?
Dat is geen liefde.
Nee, dat vind ik heel fijn. Want heel vaak krijg ik daar dus discussies in met mensen die daar dus anders over denken. Ja. Maar jij zegt ook, voor mij gaat liefde niet over het fysieke. Dus op het moment dat daar iets op het seksuele gebied is, dan is het een uitnodiging om voor de relatie om daar iets mee te doen. Maar zie jij dan liefde en seks, zie jij die dan dus echt als samen? Of kan jij die heel goed apart zien?
Het heeft zoveel extra duiding nodig. Het worden bijna platitudes. Ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar dat komt omdat seks, zoals je het waarschijnlijk bedoelt, gekoppeld is aan het lichaam. En ik heb het liever daarmee over intimiteit. Want je kunt mega intiem zijn op een manier die je in de fysieke vorm niet of nauwelijks kunt bereiken. En ik ga ook liever voor intimiteit, omdat dat namelijk over echte verbinding gaat. En de seksualiteit is het leveren van een dienst als je niet uitkijkt. En het bevestigt eigenlijk, ik ben de een, jij bent de ander, en samen kunnen we via seksualiteit de eenheid ervaren. Nou, op het moment dat je het bijna op een spirituele manier zou, op een tantrische manier zou benaderen, goed, dan kun je daar komen in een soort eenheidservaring. Alleen het ingewikkelde daarvan is dat het gekoppeld is aan een high. Dus het is gekoppeld aan een bepaald punt wat bereikt wordt. En het ingewikkelde daarvan is dat het ego dat zo geweldig vindt. Dus als je. Ik zit heel erg op de route van het doorzien van het ego. Dat heeft mijn volle aandacht nu. En het interessante is, sinds ik dat doe, is seksualiteit een non-issue geworden in onze relatie. Niet dat het er niet is, maar het is gewoon letterlijk een non-issue. Wat een absoluut issue is of onze aandacht heeft, is intimiteit. En intimiteit ziet er totaal anders uit. Dus het is niet het uitwisselen van behoeften, maar het is het ontmoeten van elkaar in intimiteit.
Ja, als ik daar wat over mag zeggen. Ik heb een week of vijf geleden, ik heb het ook genoemd in deze podcast, heb ik van wat ik bij de introductie, die man waarin ik dus echt een soort yin-yang ervaar. Mm-hmm. Ik heb in zijn armen gelegen voor 20 seconden. En toen heb ik een rust en een ontspanning en een overgave gevoeld die ik mijn hele leven niet heb ervaren. Ja. Dat was intense intimiteit. Dat gaat iedere seksuele of andere ervaring te boven.
Ja. En het mooie is, dat is de man is hier dan de gelegenheid toe, maar de ervaring is van jou.
Ja.
Of van jullie, zo je wilt. Ja. Maar daar heb je uiteindelijk de man niet voor nodig. Het ingewikkelde wat het ego meteen doet, is deze ervaring koppelen aan hem.
Aan hem, ja.
En dan moet je dus vaker terug. En voor je het weet sta je als een junk daar voor de deur.
Ja.
Dus want dan moet je weer even in die armen liggen. Nou, dat gaat nooit meer op die manier gebeuren. Dus je hebt een opening gevonden in. Je zou dit spiritualiteit kunnen.
Nou, ik vond het een hele mooie staat van zijn.
Ja,
ik vind het ook heel mooi dat je dit zegt, want dit leert me ook. Dit is in mij, die ervaring is in mij. Ja.
Ja, nou die is. Ja.
Van mij, in mij.
Jij kan het voelen. Jij bent in staat geweest om het te voelen. Hij heeft niet dat gevoel in jou gestopt.
Je bent de waarnemer van dat gevoel en daarmee is het inderdaad van jou bij jou. Het is ook alleen alweer weg. Het is alweer een ervaring die geweest is. Dus je hebt nu een ruimte verkend die wellicht nieuw is. En wat het ego doet, daar wil ik eigenlijk op wijzen, is dat meteen koppelen aan iets. Dus het ego kan namelijk niet zonder vorm. Het ego bestaat namelijk niet buiten de vorm. Dus wat doet het ego? Die gaat meteen koppelen aan, oh wacht even, ik moet dus in armen liggen, of ik moet bij een man zijn, of ik moet me op een bepaalde manier voelen, of ik moet op een bepaalde manier dit, of ik moet een voorbereiding hebben, zo.
Ik moet het herhalen.
Het ego doet maar twee dingen. Het is of het moet langer, dus ik moet het vasthouden, of ik moet het herhalen. Ik moet het weer terug zien te krijgen.
Ja.
Nou, dan ben je er al uit. Dan gaat het nooit meer gebeuren op die manier.
Ja.
Terwijl die ervaring zelf is tijdloos. Jij noemt 20 seconden, maar het voelde waarschijnlijk tijdloos. Als tijdloos.
Ja,
je was even in, wat ik zou zeggen, de echte wereld. Ja. Je was even in de wereld buiten het ego.
Ja.
Alles stond ook even stil.
Ja.
Nou, die staat van zijn, dat is het meest intieme wat er te vinden is in mijn beleving. En dat is wat ik bedoel met vrede. Nou, als je nou, als dat gevoel, als je dat herken je, als dat gevoel je basis presence is, dan heb je zoveel minder nodig. Dan hoeven we ook niet meer te zoeken. Dan is dat je aanwezigheid. En of dat dan 20 seconden is of een heel leven lang, dat is het feitelijk.
Maar snap je, voor mensen die dit luisteren, die rijden op de A9 en die denken, ja David, dit is allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar ik moet die kerel vanavond weer dat beddengoed zien doen, of niet. Op de bank zien zitten, snurken, boeren laten, weet ik veel wat hij doet. In godsnaam, hoe begin ik? Want ego en dingen. Snap je? Luisteraars vinden dit.
Is dit voor iedereen weggelegd? Want ik kan daar wel een antwoord op bedenken en vanuit ervaringen van mensen met wie ik spreek. Maar ik denk, ja, maar het is ook een soort van idyllisch. En ik herken heel erg ook vanuit persoonlijke ervaring wat jij hebt ervaren. En dat is nou, magisch bijna.
En als het magisch zou zijn, dan is het tovenarij. En dan zit het in een hoek van, dit is eigenlijk abnormaal.
Nou, ja, maar zo, daar misschien ja. Is dat wel van, is dit dus abnormaal? Of kan dit dus de standaard zijn voor iedereen. En met de standaard betekent niet dat dit dus een permanent van zijn is, wat je continu ervaart. Maar dat je er dus op mag vertrouwen dat dit dus wel gevoel is wat je kan ervaren.
En waarom zou dat niet kunnen?
Nou,
omdat mensen te dom zijn? Ik denk
dat een heleboel mensen, als je het hebt over die persoonlijke ontwikkeling, daar helemaal niet zijn.
Maar het mooie is, hier hoef je dus niet voor te ontwikkelen. Sterker nog, hier zit persoonlijke ontwikkeling zelfs in de weg. Dus het idee van persoonlijke ontwikkeling waar we mee begonnen is het versterken van het ego, het versterken van het ik. Want de werkelijke ervaring die je hebt ervaren is helemaal niet van jou, is helemaal niet van hem, is zelfs niet van jullie, maar die is er gewoon.
Mm-hmm.
Dus die is buiten de identificatie met het ik. Daarom voelde het ook vredig. Zodra het ik ertussen zit, had het helemaal niet vredig gevoeld.
Maar het ego wil het linken, mijn ego wil het linken, het mijn, aan hem.
Ja, dus je maakt hem verantwoordelijk.
Dit komt door hem. Dit Leuk. Komt door ons samen. Dit kan alleen maar daarmee. Snap je?
En dus,
een heel narratief wordt
en dat
er
is
gebouwd.
Weer gebaseerd op angst. Namelijk, ik kan het ook verliezen. Dit is het spelletje wat het ego speelt. Het ego drukt alleen maar op de knop van angst. Bouwt een heel universum op basis van angst. En waar je even bent geweest is buiten dat angstuniversum. Je bent heel even geweest in die eenheidservaring. Dat is geen ervaring van jouw persoonlijke ik of zijn ik of welke identificatie dan ook. Daar was je nou net even buiten. Je zou kunnen zeggen, je had een goddelijke ervaring.
Mm-hmm.
Je had een hemelse ervaring.
Ja.
Nou, zoiets dergelijks. Je weet dat ik een groot fan ben van het boek Een Cursus in Wonderen.
Ja.
Dit is wat er bedoeld wordt met een wonder. En was dit heel ingewikkeld? Nee, dit was super makkelijk. Overkwam het je? Ja, het overkwam
het volledig. Het was totaal niet bedacht.
Nou, als je kijkt naar wat is een wonder? Een wonder is eigenlijk een correctie in de denkgeest. Het is een correctie. Het is eigenlijk van ego-denken, dus van angst-denken, naar in liefde zijn. Zo simpel is het. Nou, waar zitten we de meeste van de tijd? In liefdevol zijn of in angst-denken? Nee, in angst-denken. En daar bouwen we een heel wereldbeeld op. Nou, en dan gaat het over jij dit en ik dat en hij snurkt en de bank dit. Dat is helemaal geen liefde-denken. Kunnen we dat leren? Absoluut. De cursus doet daar een hele aardige handreiking in. Ik heb ervoor gekozen om mijn focus nu te leggen op in ieder geval dit verhaal te vertellen. Mm-hmm. Dat dit bestaat en dat dit wat mij betreft voor iedereen weggelegd is.
Ja.
Als het bij mij als schoolverlater lukt, dan zou dat toch bij iedereen moeten kunnen zijn.
Is dit ook wat jullie dus aan al die mensen die zich bij jullie inschrijven, wat zij kunnen bereiken of wat zullen bereiken?
Het aardige is, ze bereiken eigenlijk helemaal niks. Ze leggen eerder iets af. En daarom denk ik vrij zeker te weten dat het voor iedereen ook kan.
En wat leggen ze af?
Het denken. Dus het zit buiten het denken. Het zit buiten het construct van denken. En dus je hebt, het is zo'n verhard wereldbeeld dat we ons leven vormgeven op basis van oordelen. Alleen het feit dat je een naam draagt, dat is eigenlijk het oordeel van je ouders over wie jij had moeten zijn. Maar voorbij die naam ben je er nog steeds. Ook als je die naam niet zou dragen, ben je er nog gewoon. Dus voorbij de naam, voorbij de opdracht, besta je nog steeds. Hé, maar dat is grappig, maar daar heb ik geen gedachte over. Wie zou ik zijn zonder mijn naam, bijvoorbeeld? Wie zou ik zijn zonder mijn diploma's? Wie zou ik zijn zonder al die gedachten in mijn hoofd? Maar je bent er nog volledig. Nou, dan ben je even waar jij was, die 20 seconden. Nou, dat is feitelijk wat we dus niet aanleren, maar waar je bewust van wordt. Zo simpel is het. Het is er de hele tijd, alleen meestal ben je er niet bewust van. En sterker nog, je ego is er als de dood voor. En die gaat allerlei bypassingroutes verzinnen. Want het ego bestaat namelijk niet in die wereld.
Maar ik heb nu de kennis hiervan. Ik weet nu wat jij zegt. Deze 20 seconden. Het is natuurlijk heel mooi om dat even te pakken. Ik wil nu dat ego daarin loslaten en beseffen. Ik heb een goddelijke ervaring gehad. Dit is van mij. Of net is niet van mij. Ik heb het mogen ervaren.
Het is bij jou. Ja.
Het is bij mij.
Ja.
Ik ga het geen vorm geven. Ik ga er geen verwachting. Ik ga er geen angst aan hangen.
En nu wil ik het weer.
Dit zin wilde ik uitspreken, ja. Inderdaad. Ja.
Ja, dan was je ook alweer even omhoog. Ja.
Nee, maar als we het nou eens heel praktisch maken. Welk cadeau heeft me dit gegeven? Ik zit gewoon hardop te denken. Welk cadeau heeft me dit gegeven? Dit cadeau heeft me gegeven, of dit heeft me laten zien. Die ervaring zit in mij. Ik heb daar niemand voor nodig. Hij is daar toevallig bij geweest. Kunnen we het zo zeggen?
Nee, dit is namelijk precies de les.
Help me, David. Wat is de les dan?
Het is niet toevallig. Dus je hebt deze vredeservaring gehad om een reden. Het is wat wij vaak zeggen, is alles heeft... Alles is betekenisvol, zo zou je kunnen zeggen. Alles is betekenisvol. En is enorm behulpzaam. En dit was enorm behulpzaam. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je hebt gewoon een engel op je pad die jou deze ervaring heeft gegeven. Maar durf het wel te zien als een engel, met andere woorden. Dus op de spirituele kant, een veilig woord zou ik zeggen, je intuïtie heeft je geleid naar, dus je onbewuste keuzes, maar die hebben geleid naar deze zeer onverwachte ontmoeting. Met deze zeer overweldigende ervaring.
Ja.
Maar alleen wat het ego doet, is die verhuist het van die onbewuste onderstroom. Dus die intuïtieve stroom. Je zou ook kunnen zeggen, je goddelijke leiding. Mm-hmm. Maar er zijn allerlei woorden voor, maar noem het even je intuïtieve onderstroom. Die heeft je daar gebracht. Vervolgens is er een fijne ervaring. Maar in die ervaring kon je helemaal niet denken. Dan was je gewoon helemaal ineens beter weer uit. En dan gaan we ineens weer nadenken, moeten we het herhalen. En wat doet het ego? Die verplaatst het vanuit het vertrouwen op die onderstroom naar de bovenkamer. En dan ga je er nooit meer komen. Dit is de les. De les is durf te vertrouwen. Als er nou één ding is wat wij mensen aanreiken, is een heel diep vertrouwen op die onderstroom. En alleen dan gebeuren er wonderen. De wonderen gebeuren namelijk niet in de toekomst. Dat zouden we wel graag willen, maar dan wordt het magie. En dan strijk ik nu met dit stokje.
En dan komt
alles goed. Ja, dat is magie. Maar op het moment dat je beseft, wacht eens even, ik ben heel weinig in die onderstroom. Ik ben de hele tijd in mijn hoofd aan het bedenken welke volgende ervaring ik wil. Nou, dan ben je leven aan het manipuleren aan de kant om juist weg te blijven bij die eenheidservaring. Dan zal het nooit meer plaatsvinden. Terwijl op het moment dat je in vertrouwen bent op, hey, wacht even, ik heb nu één keer mijn intuïtie vertrouwd en het heeft een geweldig overweldigende ervaring gehad. Die ervaring is totaal, die is compleet, die hoeft dus niet herhaald te worden. Ik ga dieper in het vertrouwen op die onderstroom. En dan komt er weer een volgende ervaring. En die is weer totaal anders. Dat kan ook een hele grote crisis zijn. Dat kan ook een hele grote omwenteling zijn. Maar alles is zo welkom, want alles is zo behulpzaam. En dan kom ik eigenlijk op mijn laatste punt. En dat is veel meer een soort levensvraag. Want waarom zijn we eigenlijk überhaupt hier? En dat maakt mijn leven heel veel overzichtelijker sinds ik daar het antwoord op weet. Is ik weet het niet voor jou, maar wel voor mezelf. Namelijk om iets te leren. Ik ben hier om iets te leren. Ik wil heel graag leren hoe het is om in vrede te zijn. En ik denk dat voor een aantal mensen om me heen heel fijn is als ik leer hoe het is om vrede te zijn. Ja, dat is echt zo. Dus dat is
vooral voor je kinderen.
Voor mijn kinderen, voor mijn collega's, voor de mensen in de zaal. En er zijn ook een aantal mensen die dat ook graag willen leren. Nou, dan leren we dat met elkaar. Dat is fantastisch. Moet je nou eens voorstellen dat als dat klopt, hè, en ik denk dat dat klopt, dat we hier zijn voor een leerervaring. Waar leren we dan meer van? Van het gladgestreken gezonnetje, zo. Mm-hmm. Alles is 10 dagen achter elkaar, zonneschijn, geen enkele tegenslag. Of leren we meer van het leven zelf?
Ja, natuurlijk. Dat snap ik. Ja.
Je bent het hier aan het doen. Je bent letterlijk het leven aan het ontleden van hen tot een leerervaring.
Dat is wat het afgelopen jaar mij gegeven heeft.
Maak je toch aan zich heel gelukkig.
Onvoorstelbaar gelukkig.
Welke ontmoetingen je hier hebt. Welke gesprekken je hebt.
Onvoorstelbaar gelukkig.
En welk effect dat weer heeft op andere mensen.
Ja.
Dat is liefde.
Ja.
En ik zou zeggen, dat is ook leiding.
Ja.
Dat is leiding van iets wat je helemaal niet begrijpt. Nou, en dat is een goed ding als je het niet begrijpt. Maar het ondertussen er toch is.
Ja.
Dan kun je maar één ding doen. Dat is vertrouwen. Want als je het begrijpt, dan kun je het eens herhalen. Dan kun je het langer maken. Dan
vertrouwen
kun je het
op dat het vanzelf komt.
Het leven
en dat
gaat
ik het niet regel.
Juist, je gaat voorbij je eigen regeldrang.
Van de controledrang, ja.
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 Maar wat ik dan zo bijzonder vind, is dat je hebt natuurlijk 365 dagen succesvol ondernemen.
Mm-hmm. Nou, 365 dagen succesvol, niet ondernemen.
Oh, sorry, succesvol. Is er ook niet een ondernemer?
Ja, er is ook een ondernemer.
Ja, ja. Maar dat is dus eventjes, als ik jou dus hierover hoor praten, en het gaat heel erg over voelen, over zijn, over loslaten. En dat lijkt in mijn hoofd, maar vertel me dus alsjeblieft hoe dat voor jou werkt. Zo'n verschrikkelijk groot contrast met 365 dagen succesvol. Dat lijkt een soort van...
Dat zit hem in de naam, denk ik.
Ja. Maar dat lijkt een soort van enorm...
Iets wat je
commercieel en een streven. En juist niet een... Hey, ga nou eens helemaal in die onderstroom mee. En
laat
ga nou
het
eens
gebeuren.
Voelen. Laat het gebeuren. En geef er geen labels. Geef er geen vorm aan. Gewoon ga.
Flow, levende flow.
Ja.
Dus hoe, of zijn dat, is dat zeg maar iets, oh ja, dat deed je toen. Dit is wie jij nu bent. Daar heeft een ontwikkeling in gezeten. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
Ja, daar zit je denk ik heel dichtbij. Ons programma heet Miracle Roadmap. En dat is echt al heel anders. Daar staat ook verder niet 365 dagen succesvol
op. Dat is het meest recente
programma.
Het enige nog programma, wat ik zag.
Ja. En we hebben nog een programma voor coaches. Hoe je vanuit dit denken een volle praktijk kunt organiseren. Kijk, het is niet zo, je opent je deuren en iedereen meldt zich de hele tijd maar gewoon aan. Dat is ook niet bij ons zo. Dus wij zijn heel enthousiast over. En dus zit ik onder andere hier, want dat vind ik mooi. Want dan mag ik er weer over praten. En wie weet komt iemand op het lumineuze idee om eens te kijken wat we nog meer doen. Nou, dat is toch mooi. Dus, maar dat is wel allemaal op basis van uitnodiging. Het is niet zo dat ik... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben heel enthousiast hierover. Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Dat vind ik heel mooi. Vroeger zou ik dan zeggen, dan gaan we een plan maken. Gaan we een stappenplan maken.
We gaan het commercieel doen. Gaan we het inzetten.
Ja, we gaan een paar mensen uitnodigen, inhuren, weet ik veel. En dan gaan we daar nou eens even een mooi commercieel ding van maken.
We regelen dat.
Ja, we regelen dat. Nou, waar zit ik dan in de toekomst? Want dan komen er namelijk doelen, plannen, stappen. En het is uitermate behulpzaam. Ik bedoel, ik heb er echt een heel eind... mee kunnen creëren. Je wordt er alleen niet vredig van. Want waar ben je dan de hele tijd? Met je
energie? Wordt steeds onrustiger.
Je wordt steeds onrustiger en je gaat steeds grotere risico's nemen. Het is nooit groot genoeg, want op de een of andere manier is het dan, moet je maar harder blijven lopen om niet om te vallen. En voor je het weet eindig je met je programma in de ziekenhuis. En zo ging het ook.
Ja, en in het hier en nu is het dus ook nooit goed genoeg.
Nooit. Nee. Nou, je bent helemaal niet in het hier en nu. Je bent daar nou vooral niet.
Nee, precies.
En nu is het... ik zei al... wanneer is het leven interessanter? Op het moment dat er een crisis is. Want er valt meer te leren. Dus juist in de crisis, wees dankbaar. Dat kan vaak nog niet in het moment, maar het helpt al wel als je het zo ziet. En daarom ben ik ook niet zo'n voorstander van het woord crisis, maar van een leerervaring. Nou, wij hadden nogal een leerervaring. Wij stonden op het hoogtepunt van onze carrière. En wij dachten, nu moeten we toch echt wel volmaakt gelukkig zijn. En dat waren we allesbehalve. Want we waren namelijk niet in vrede. We waren gewoon op. We hadden een enorm risico genomen. Het was met hak over de sloot was het gelukt. En het leek een heel groot succes. En dat was het ook commercieel gezien. Dat was het ook aan de voorkant. Maar wij voelden ons nou net niet heel trots en opgelucht. Maar wij voelden ons vooral leeg. En we waren ook radeloos. Waar moeten we dan nu weer heen? Moet het dan nog groter? Wanneer is het een keer genoeg? Toen heeft er een tijd, ook wel door corona geholpen, soul searching plaatsgevonden. Maar hoe willen we het dan? Toen ben ik op de pad van een cursus in wonderen gekomen. En daar staat een hele mooie, belangrijke zin in. Voor de kenners uit mijn hoofdles 135, paragraaf 11. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Met andere woorden, die genezen denkgeest waar we het net over hadden. Dus als je de denkgeest geneest, dan zit je dus niet meer aan de kant van angst. Want wat is een plan eigenlijk? Dat is eigenlijk een angst dat het zonder zoiets niet tot stand zou komen.
Nou ja, en ook een bedacht iets van zo moet het gaan.
Exact.
Het moet
en zelfs
zo.
Als het dan zo gaat, dan voldoet het gewoon aan je verwachting. Dan heb je nog geen plezier.
Maar dit is en exact meestal... als een relatie, hè? Alles wat je net schetst.
Ja, eens. Want het is namelijk de verwachting op de toekomst. En dat leggen we dan...
Ja.
Maar in een relatie is het wel moeilijker nog. Want een bedrijf is nog een soort van open speeltuin waar je dat met z'n allen doet. En zo, dan kun je de mensen nog wat de schuld geven. Zo.
En
dan
zit ook een vorm van regie
Zeker.
In een bedrijf.
Ja, en met de relatie probeer je dat in ieder geval... En de illusie hoog te houden dat je dat dan soort van samen doet. Terwijl op het moment dat je echt ja, belichaamd op een gegeven moment van een genezen denkgeest maakt geen plannen. Nou, toen kwam ik dus tot het punt van oké, maar dan heb ik er dus ook mee te stoppen. En dat bleek een hele grote denkfout te zijn. Dat was wel echt interessant. Want ik kwam dus naar 365 en ik had ook bedacht, ja, die naam die zit in de weg en ik wil alleen nog maar over de cursus praten. En weet je wat, ik ga gewoon mijn leven inrichten door over de cursus te praten. En toen kwam ik op kantoor en toen zeiden zij van, joh, ga even zitten, we hebben een presentatie gemaakt. En ik kwam dus gewoon simpelweg om nou ja, mijn aandeel op te zeggen. Daar kwam ik eigenlijk voor en toen ging zitten. En toen had Arjan bedacht dat er een nieuw programma moest komen. Een programma voor mij rondom een cursus in wonderen. Nou, hij zegt, dat gaat Miracle Roadmap heten. En Joukje, onze commercieel directeur, die zei, oké, zeg maar hoeveel mensen je erbij wil. Ik zeg, ja, dat maakt me niet uit, want ik heb geen plan. Dus ik vind het super fijn als dat ik dit mag doen. Ik vind dat geweldig. Maar al komt er één iemand, hè, want dat is voor mij fantastisch. Dat zijn de getuigen bij mijn eigen leerproces. Dus ik vind het alleen maar geweldig. Ze zegt, hoe zou het zijn als er 300 mensen komen? Ik zeg, nou ja, laten we het doen. Dus onze eerste editie was anderhalf jaar geleden. Die was met 330 mensen, geloof ik. En ja, echt geweldig en ook helder, want ik had geen idee wat er ging gebeuren. En maar ja, want er was dus geen plan. En zij ook niet, maar ze waren er wel. Nou, het was een programma van 16 weken. Dat hebben we gedaan. En in de tweede groep zaten 400 mensen. In de derde groep zaten 1200 mensen. En nu is het weer uitverkocht. We beginnen volgende week en het is weer uitverkocht. Ik heb hier niet voor gekozen, maar er is wel gekozen. Ik heb niet gezegd dat het dit er moest zijn. Maar ik heb wel mijn waarheid gesproken. Ja. En dit is voor mij belangrijk. Ik voel hier de beweging om dit zo te doen. Het is nu succesvoller dan ooit. Dus die naam klopt eigenlijk heel goed. Alleen het komt niet voort uit
het
wij
doen
die iets
en
willen
plannen.
Bewijzen. Want dat zit er natuurlijk achter. Daar zat natuurlijk achter van, jongens, dan heb ik dat bereikt en dan ben ik gelukkig. En dan ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar aan het bewijzen dat je iets zou moeten voorstellen.
Ja, maar dit wil ik dus even terugvertalen naar de thematiek van lust van deze podcast, naar relaties. Dit is dus wat mensen constant doen. Ja, maar als jij dat doet, dan zijn we gelukkig. Als wij dit doen, als wij zo zijn, als wij ons zo gedragen, als wij dat en dat, als wij 3 keer in de week seks hebben, dan is het goed. Al die bepalingen.
Ja, ik denk dat veel relaties daarop gebaseerd zijn. Ja. En ik denk ook dat.
En dus constant teleurgesteld zijn.
Ja, daarom zou ik ook met de meesten niet willen ruilen.
Nee.
Dat is een vorm van het vullen van leegte. Soms heel letterlijk. Maar het is nooit genoeg. Want we gaan het maar doen. Ga maar 3 keer in de week seks hebben. En dan, ik bedoel, doe het vooral. Hè. Dit klinkt natuurlijk allemaal. Beetje boekjes.
Als je het graag wil, is dat toch hartstikke leuk.
Doe het. Alleen ja. het zal je uiteindelijk in de diepte niet vervullen.
Ja, maar is dat zo? Ja. Is het zo simpel als dat?
Ja, maar doe het. Ik bedoel, prima. Ga 3 keer, als je denkt, ik moet 3 keer in de week seks hebben, want dan ben ik gelukkig. Ga je 3 keer in de week
seks
hebben.
Nee, niet moeten.
Maar als je het
willen.
Gewoon plezierig vindt.
Ja, prima.
Want het is iets wat fijn is.
Zeker. Het zal je een zekere mate van comfort bieden. Het zal je een zekere mate van behagen, zeker. Maar in de diepte, als ik het spiritueel uitleg, je ziel zal niet. Die zal het verder niet zoveel interesseren. Dus
nee, maar lekker eten vind ik toch ook lekker. Dus
ja,
misschien op zielsniveau.
Van,
ja.
Op het niveau van comfort is dat aangenaam. Maar, ja. Maar voor je ziel doet het er niet toe. Dus nogmaals, als het doel van het leven. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Maar als mijn doel van het leven een leerervaring is. Dan heeft het geen zin om 7 dagen in de week me te focussen op super lekker eten. En als ik het niet heb, dan is er iets mis. Nee, het is gewoon niet meer relevant. Dus alle ego-concepten, en daar valt lekker eten ook onder, die wil ik graag doorzien. En hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld het heel belangrijk te maken om 7 dagen lekker te eten. Of door bijvoorbeeld, als je dat interessant lijkt, van, nou, ik moet ontzettend veel seks hebben, met liefst met zoveel mogelijk mensen, dan ga je het vooral doen.
Ja.
En dan kom je er namelijk. Het is maar één manier om erachter te komen, namelijk die ervaring te hebben.
Ja, maar dat is wat voor mij zo heerlijk aan het afgelopen jaar, dat ik dat het alles vervaagt en niets. Nou, niets waard is te sterk gesteld. Maar verbleekt bij die 20 seconden ervaring.
Rest my case.
Ja. Ja. Maar je hebt het wel vanuit het ego. Het moeten in ieder geval met hem moeten afspreken. Om vervolgens die ervaring te kunnen hebben.
Want vanuit als je ego met hem kunnen afspreken, hoe bedoel je?
Nou ja, als je het hebt over hè, wat doen we vanuit de ego. Dus het daten, het aangaan van dat soort contacten.
Dat is maar de vraag hoor. Dit is vooral, sorry dat je onderbreek. Dit is vooral het ego wat zichzelf nog belangrijk probeert te maken. Het ego wil namelijk altijd ergens nog belangrijk zijn. Dus dan heeft de ego toch nog, was het nog nodig om de afspraak te maken. Ik denk daar anders over. Namelijk, dit gebeurde gewoon. En die ervaring zelf is de ervaring. En de rest doet niet meer de zaken. Anders gaat het ego namelijk achteraf toch nog zichzelf belangrijk proberen te maken.
Het was totaal overweldigende gebeuren.
Ja. Mag ik een vraag stellen? Als je het hebt over het ego. En jij zit duidelijk op een ander niveau qua in hoeverre je dus naar je ego handelt dan dat wij zijn, mm-hmm. denk ik. Toch, dat is toch veilig om te zeggen, Jacqueline?
Behalve mijn 20 seconden.
Ja, behalve die 20 seconden. Nou, en ik herken me ook wel heel erg in het bijvoorbeeld in het niet plannen maken en gewoon het echt laten gebeuren. Ik heb geen idee wat ik volgende week doe. Ik heb geen idee waar mijn leven, hoe dat er over een half jaar of een jaar uitzien.
Hoe dit gesprek gaat.
Precies. Nee, dus dat, daar ben ik heel, heel erg oké mee. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Mm-hmm. In die zin heb ik heel veel vrede. Maar maakt het je een prettigere partner binnen een relatie als je eigenlijk als je het leven leeft zoals dat jij dat doet? Of wanneer je dat op een andere manier doet? Dus waarin dat ego wel gewoon meer aanwezig is?
En dat is ook een vraag?
Ja, dat is een vraag. Dat is wel oprecht een vraag. Wat is jouw ervaring?
Het ego is gebaseerd op angst. En elke gedachte die wij produceren die zelfstandig is, die is eigenlijk gebaseerd op een oordeel. En een oordeel is standaard gebaseerd op angst. Dus ik zou liever niet leven in een relatie gebaseerd op angst. En überhaupt niet in een leven gebaseerd op angst. Dus ja, het antwoord is vanuit liefde en dus zonder angst. Die twee kunnen niet samen een relatie aangaan. Dat lijkt me een heerlijk vertrekpunt. Is het dan vervolgens zo dat hier een verlicht persoon tegenover je zit? Absoluut niet. Ik leef 99% van de tijd niet in de vredesliefdestand. Maar daarom vind ik het nu ineens zo ontzettend interessant. En dit is mijn grote leerervaring. En ik dacht dat ik hier heel uniek in was. Want het ego wil ook altijd heel speciaal zijn en dat soort dingen. En dus ik dacht, ja, daar ga ik dan wel een keer een podcast over maken. Of ik schrijf er wel een keer wat over op. Maar dan komen er misschien 3 mensen luisteren of zo. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Er blijken heel veel mensen dit gevoel te herkennen. Van, ja, er is zo'n 20 seconden ervaring. Mm. Maar wij plaatsen het meteen weer in de tijd. Maar je was buiten de tijd. Oh ja, dat is geweldig. Ik ben hier nieuwsgierig naar. En dat is dus niet meer vanuit er moet iets zijn wat er niet is. Maar dit is gewoon geweldig om op dat pad te zitten. Zoals we bijvoorbeeld ook dit gesprek hebben. Dit is niet voorbereid. Ik had geen vragen.
Nee,
ik wist niet waar het over
ging.
Nee, dit gaat zo. Nou, als je dat durft, dan heb je dus ergens op te vertrouwen. Ik denk dat de relaties leuker zijn als je in de diepte ergens op vertrouwt. En waar vertrouwen we dan op?
Ik denk dat dat het mooiste is wat we onze luisteraars gaan meegeven. Ik denk dat een relatie mooier is als je in de diepte ergens op vertrouwt.
En waar is dan ergens op?
Dat het altijd goed komt. Dat het niet, dat de liefde er is.
Juist. In de diepte zou ik zeggen, vertrouwen we op de liefde. En dat is meteen het allermoeilijkste. Want die liefde is namelijk niet van jou, maar die is wel bij jou. En dan vertrouwen we dus op het leven zelf.
Ja.
Dus de meeste mensen zijn bezig met iets van het leven te maken. Maar wat nou als het leven van jou iets maakt? Durf je toe te laten dat het leven er voor jou is?
Heel mooi.
En dat is echt een omdraaiing. Want het ego wil zelf iets maken. Maar wat nou als het leven van jou iets maakt? En dan word je gedragen, word je geduwd, word je liefdevol omarmd door het leven zelf.
En word je 20 seconden door de hemel vastgehouden.
Exact.
Daar sluit ik mij af, lieve David. En natuurlijk nog even met jouw 2 vragen. We gaan even terug naar een enorm ego-plan. Ik vond dit een hele mooie afsluiter trouwens.
Ja, een beetje jammer dit.
Want dat laatste stukje moeten jullie allemaal terugluisteren, lieve luisteraar. Ja, dat ga ik zeker 10 keer doen. Dit is echt heel mooi en echt heel essentieel. Want ik vraag altijd twee gouden tips, maar je hebt ze net gegeven.
Vertrouw op die liefde.
Ja, en dat je het leven je draagt.
Zo
dat
is
zei
het.
Je. Prachtig.
Ja, en dan ga ik dus naar iets minder.
Voelt nu heel plat wat
ja,
je nu gaat zeggen.
Heel plat.
We zitten hier heel celestial lekker te praten.
Ja, nou ja, het idee is dus dat ik heb in mijn eigen podcast Seks, Relaties en Liefdes heb ik altijd kutkeuzes.
Fijn hè?
Ja, dit is echt.
Het is even een emmertje water.
Maar ik heb hem wel ingehouden. Aangezien ik dacht, ik moet het een beetje inhouden. Dus hij valt mee, denk ik. Maakt hem misschien niet minder ingewikkeld. Je moet kiezen. Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen?
Oh, nooit meer zoenen. Dat is vreselijk, ook weer. Het is altijd weer Sophie's Choice met jou. Ja. Mm-hmm.
Jij?
Het is heel makkelijk, nooit meer knuffelen.
Nooit meer knuffelen?
Nee, nooit meer zoenen.
Oh.
Nee. Ik ik wil met je uiteraard nooit meer zoenen.
Dus je wil altijd blijven knuffelen?
Ja, knuffelen
ja, je
wil
dat
is
hele lijf, hè? Toch? Nee. Sorry, ik zit in te
vullen. Nee, ik wil niet het hele lijf. Maar het knuffelen is intiemer dan zoenen.
Voor jou?
Uiteraard. Ja, ik zeg het, ja.
En jij?
Ik ga dan ook, denk ik, voor nooit meer zoenen. Ja.
Maar als je dan eenmaal aan het knuffelen bent, kun je toch stiekem een beetje zoenen. Toch?
En zo is het, David.
Toch? Liever dat het heel
zo is. Het.
Is dat toch een beetje het ego? Ja, mag die dan aan het einde toch een klein beetje zo naar voren komen bij jou?
Gewoon lekker laten gebeuren. Lekker laten gebeuren. Lieve allemaal, ik weet zeker dat jullie er allemaal heel veel van opgestoken hebben. Dank je wel, lieve David, dat je hier was.
Heel graag gedaan.
Dank je wel, Nienke.
Nou, dank jullie wel.
En allemaal veel plezier de komende week. Maak er wat van. Laat het gebeuren. Want het leven is te kort om het niet te doen.